Degene die Pierre de juiste, beschaafdere term voor dit geval had kunnen zeggen, was er niet meer. Ach ja, wat deed het er nog toe? De ziekte van Sonny heette dan maar simpelweg Sonny. De ziekte van Pierre heette Pierre. Enzovoorts. We leden allemaal aan onszelf. Natuurlijk maakte het Sonny zelf geen zak uit onder welke titel zijn verzameling afwijkingen was terug te vinden in een medische encyclopedie. Zoals het hem ook ronduit koud liet wat zijn naam was. Het viel ernstig te betwijfelen of hij ooit al de link tussen zichzelf en die naam had gelegd. Hij reageerde niet als je hem riep. Een vermogen waarover de stomste honden nochtans beschikten. Naar het schijnt ook een zeldzaam type dwerghamsters. En dus had Pierre zijn reisgezel altijd al aangesproken met het eerste en het zotste wat in hem opkwam. De namen van sierstruiken was hij cynisch beginnen vinden, daar was hij al een poos mee opgehouden. Jammer ergens, want in het Latijn hadden ze best poëtisch geklonken. Aesculus parviflora, Acer japonicum, Arbutus onedo, enfin. Nu zat Pierre in de fase dat hij zijn passagiernamen van componisten schonk, voor de variatie. Die ochtend was Pierre naar de instelling gegaan om er Sonny op te pikken. Niks bijzonders. Pierre was een goede kennis van Sonny's moeder, een goede kennis geweest, en was in het verleden al meermaals de simpele sukkelaar voor enkele uren uit dat treurhol komen bevrijden. Hij reed er dan mee naar het stadspark, duwde de monddode jongen in zijn rolstoel rond de vijver, omringd door 5 triljoen nieuwbakken moeders die precies hetzelfde deden, zei het dan met een kinderkoets. Hij liet Sonny naar de eenden kijken, kwak, 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 die Pierre om hem te entertainen of dacht heel misschien te kunnen entertainen, voederde met brood, hoewel een plakkaat de parkbezoeker toesnauwde dat dit verboden was en er gemeentelijke administratieve sancties bestonden om de overtreders een lesje te leren. Pierre had altijd brood op overschot. Het alleen zijn was niet bevorderlijk voor zijn eetlust. Tegen de tijd dat hij een half brood had opgekregen, was de andere helft al hard genoeg voor het vogelbestand. Eens de eenden luidruchtig hadden gegeten, slofte hij naar de cafetaria van het park, stationeerde de rolstoel naast hem aan een tafeltje, bestelde een glas rode wijn, een eenvoudige Chateau Migrain en een bord met daarop de rommel die de charme van dergelijke etablissementen mee bepaalt. Lusteloos lepelend in zijn vreten keek hij Sonny aan en zei: "Ik ben blij dat je me even gezelschap wil houden, Mozart. Het is veel gezelliger lunchen zo. Mijn ondergewicht is je compagnie bijzonder dankbaar." Na enige maanden kenden de vaste parkbezoekers, de moeders, de oude wandelaars met schnauzers, de nog voorzichtig aan elkaar friemelende tieners, de gezondheidsgoeroes in sportoutfit, dit bizarre duo van een jonge zestiger en zijn ongelukkige creatuur. Jonge zestiger, zo zei men dat tegenwoordig. Ze maakten deel uit van het geheime stadsparkgenootschap, zoals dat overal ter wereld in alle steden is samengesteld uit dezelfde categorie mensen. In de blikken van de anderen las hij medelijden, bewondering om zijn immense zelfopoffering. Men had hem willen vragen of die fabrikagefout van de natuur zijn zoon of kleinzoon was, waarom de moeder nooit in dit park werd gezien, maar voelde zich verhinderd door een gevoel van schroom. In de instelling waren ze overgelukkig wanneer Pierre hen voor een tweetal uurtjes van een patiënt kwam bevrijden. Altijd handen te weinig daar. Pis en kak en pillen namen het leeuwendeel van het uurrooster in. Voor het geven van de genegenheid was men bijna afhankelijk van vrijwilligers. "Tot straks, Sonny, en amuseer je maar goed," zei de verpleger die hen die ochtend uitwuifde. Een sympathieke kerel. Met het Olympische logo bij elkaar aan oorringen in zijn linkeroor, een Japans of Chinees letterteken op zijn rechterarm getatoeëerd en een piercing door zijn onderlip. Waarschijnlijk stak er onder zijn kledij nog een halve ijzerwinkel. Mogelijks bleef hij regelmatig met zijn ballen aan de ijskast of de braadslee hangen, vol als het daar stak met magnetiserend sieraad. Maar bovenal, en belangrijker, was hij gewapend met een onbegrijpelijke energie en een nog onbegrijpelijker optimisme dat het hem toestond deze job nu al meer dan 5 jaar uit te oefenen.